Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen, het tweede hoofdstuk, het 38e vers en het eerste gedeelte van vers 41. Handelingen 2, het 38e vers en het eerste gedeelte van vers 41. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en Petrus zeide tot hen, bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. Tot zover. Had hierboven geschreven over het hele hoofdstuk Pinksterwonderen. En lette deze morgen op de vermaning en de vertroosting. Gisteren zijn we geëindigd bij het 37e vers. Dat zij verslagen werden in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? In een ogenblik is dat leven gaan wankelen bij deze mensen. Het licht, de tongen als van vuur en de geweldige gedreven wind. Zij hebben het huis van hun leven verlicht en overdoen hellen. En daaruit hebben zij ook verstaan, in dat licht van die verkondiging, hun eigen duisternis. Want al wat openbaar maakt, is licht. En zo hebben zij het gezien, dat zij in plaats van op weg te zijn naar het eeuwige leven, op weg waren naar de eeuwige dood. En dat in plaats van het rechte geloof, zij vervuld waren van ongeloof ten aanzien van de Heer Jezus die zij gekruisigd hadden. Zo is in één ogenblik alles veranderd. De mens is uit zijn vaste baan, uit zijn levensweg die hij zich voorgesteld heeft, uitgeworpen. En de vraag bleef over, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Een vraag hebben we gehoord uit de verlegenheid van het hart, want zij zien geen weg. Immers de enige weg der zaligheid, de Heer Jezus Christus, die hebben zij toch verworpen. Ze hebben toch zijn bloed vergoten. Hoe zouden zij dan nog een weg kunnen vinden en een weg aanwijzen? En dan gaat de apostel Petrus spreken en Petrus zeide tot hen, bekeert u. Dat is een woord precies op zijn pas gesproken. Bekeert u. Daartoe vermaant Petrus hen met kracht. En dat doet ook de Heilige Geest die juist door Petrus spreekt. Hij roept deze mensen toe. Niet. Jullie moeten maar eens afwachten. En jullie moeten maar eens zus of zo. Nee, want er is een vraag van een benauwd hart. Er is een vraag naar de weg. Zou de Heere dan geen antwoord geven? Zou het dan niet waar zijn wat hij eenmaal sprak, bid en u zal gegeven worden, zoekt. En gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Al kunnen ze het zelf niet bezien, deze verslagenen van hart. Nochtans blijft dat woord van God waar. Die klopt, zal opengedaan worden. Daarom zegt Petrus tot hen, bekeert u. Dat wil zeggen, het is nog niet afgelopen. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Ja, al hadden wij het ergste gedaan, wat mogelijk was hier op aarde. Zou je zo zeggen, mede ingestemd, mede bewilligd, meegedaan met het uit de weg doen van die Heer Jezus Christus. Dan nog zie de grote barmhartigheid en ontferming van God. Nog is het hier de welaangename tijd. Nog is het de dag der zaligheid. Dat is zo groot eigenlijk, dat je hier op aarde bijna nooit kan zeggen, het is te laat. Wel kan het bij ons te laat zijn, ontijdig geborenen. Maar bij God is het niet te laat. Bij God is het altijd op tijd, zijn eigen tijd. Daarom wat is hier een troostrijks in dat Petrus hier niet komt met de bedreigingen van de eeuwige rampzaligheid en de eeuwige ondergang. Maar dat hij hier in de naam van God mag weten, er is een weg, er is bij God uitkomst, midden in de duisternis, midden in de dood. Heeft hij niet zelf ervaren dat hij niet is weggestoten vanwege zijn verloochening? Hij was het toch die met vervloeking van zichzelf en eedzwering heeft getuigd, ik ken de mens niet. Juist hij is het die hier de weg mag openen. Een weg terug. Een verse en levende weg. Die niet leidt naar de eeuwige rampzaligheid, maar naar de gelukzaligheid. Hier wordt ons ook de weg gewezen voor de rechte prediking van het heilig evangelie. En die rechte prediking van het heilig evangelie, die behelst altijd de boodschap. Nu is het de welaangename tijd. Nu laat hij verkondigen dat er in hem verlossing en verzoening is van alle ongerechtigheden. Daarom is het zo moeilijk te rijmen met het werk en de persoon van de Heilige Geest. Wanneer predikers, die dan zelf ook zeggen deel te hebben aan die genade, wanneer zij vanuit hun eigen hardigheid de deur dichtsluiten, zodat er schier geen verwachting, geen mogelijkheid is dat er nog iemand bekeerd zou kunnen worden. En ik heb het zelf ook wel gehoord uit ervaring. De deur zit dicht, mensen, de deur zit dicht. Misschien nog een snipper kansje. Dat hij nog op een keertje staat, hier. Dan vraag je je wel af, bij alle degelijke of zware praat die men doet, is men nou werkelijk zoals Petrus, ontmaskerd als een verloochenaar, als een vloekbeest? Bij David lag het toch zo, heren, Geef mij die vrijmoedige geest, dat ik de zondaars uw wegen leren. Zij zullen zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Dat is altijd het wonder van het evangelie. De duivel die sluit toe. De wet die sluit buiten. Want wij hebben niet gedaan hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En het evangelie sluit buiten en binnen. En binnen. Want het evangelie toont ons aan de gruwelijke zonde van het ongeloof. Dat we niet hebben geloofd in de naam van de Heer Jezus Christus. Om in hem alles te zoeken en te vinden wat nodig was. Maar datzelfde evangelie zegt ook. Keer nochtans weder, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Kom, laat ons samen richten. Al waren uw zonden zo rood als scharlaken. Ik zal ze maken als witte wol, al waren zij als karmozijn, ik zal ze maken als vers gevallen sneeuw. Daarom, en Petrus zeide tot hen, bekeert u. Wat is dat, bekeert u? Johannes de Doper had het daar ook al over. En de Heer Jezus heeft het ook verkondigd. En het is ook de verkondiging van de apostelen, bekeert u. Kan een mens dat dan? Kan een mens zichzelf bekeren? Och, laten we alsjeblieft niet al te diep op al die dingen ingaan. Dat hebben we al eens eerder gedaan. Dat is niet altijd nodig. Laten we maar één ding onthouden en dat is dit. God zegt het en hier getuigt. De Heilige Geest het. Het is in de macht en majesteit van die God. Die de dingen roept tevoorschijn die er tevoren niet waren. Want ik kan nou wel mijn hele leven gaan zeggen dat er een eis is tot bekering. Maar als ik het niet doe, dan is het nog veel erger met mij. En dan kan ik over twisten en redenkavel. Ik geloof dat er in het verbond van Gods genade alleen maar gaven en beloften zijn. En dat alle voorwaarden en eisen door de Heer Jezus Christus voor zijn rekening zijn genomen. Maar daarom heeft de Heer het volle recht om te zeggen, bekeert u. En waar de Heere nou met zijn Heilige Geest het licht ontstoken heeft. Je zou zeggen, ja, je moet het zo niet zeggen, want dan zou je het wijzer en anders willen zeggen dan Petrus. Maar dan zou je zeggen, die mensen die zijn er precies vat en ontvankelijk voor. Want die staan daar, wat moeten wij nou toch beginnen? Dat grijpt allemaal precies in elkaar. De Heilige Geest is alreede werkzaam geweest en werkzaam in het leven van die verslagen mensen. Maar dat zien ze zelf niet. Zelf gevoelen ze zich ongelukkig. Zelf denken ze bij zichzelf, hoe kan dat ooit nog goed komen? En Petrus zegt ook niet tegen die mensen, het is al goed. Nee, want dan zou die ook die mensen misleiden. Als er verwarring en beroering is, dan kun je nog zomaar niet zeggen, het is goed. Maar hij zegt, bekeert u. Dat wil hier zeggen, niet in de eerste plaats, van de ondeugd tot de deugd. Want waarschijnlijk, het zijn meest Joden geweest, waarvan er vele bij waren die voor de vorm wel hebben geleefd naar de wet Gods. Maar bekeert u, dat wil hier zeggen, een totale verandering van de gezindheid. En wat wil dat in deze concrete situatie zeggen? Dat wil dit zeggen. Die mensen hebben altijd geleefd uit en in het verbroken verbond der werken. En ze hebben gemeend dat ze het al een heel eindje gebracht hadden. Toen kwam de Heere Jezus. En die hield hun ook nog eens de spiegel van Gods heilige wet voor. Maar dan naar de geest. En toen voelden ze zich wankelen in hun overtuiging. Velen waren er die dachten, zou het dan nog niet goed met ons zijn? Moeten we nog meer doen? En toen sprak die rabbi, die verachte rabbi van Nazareth, volg mij. En die rabbi sprak over brood dat uit de hemel is neergedaald. En dat der wereld het leven geeft. En dat alles stuitte op zo'n hevig verzet. Op zo'n vijandschap. Meer haast nog dan bij de mensen in deze wereld. Die hebben geen achtergrond. Maar zij hadden zo'n goede achtergrond en zo'n degelijke ondergrond. Daarom kwam dat onderwijs van de Heere Jezus zo hard aan. En ze voelden, om die Heere Jezus Christus te geloven en te volgen, ja. Maar waar ben je dan? Waar blijf je? Is het wel ooit goed? Daarbij, het ging met hem zelf ook niet goed. Hoe zou hij het dan met ons goed kunnen maken en moeten maken? Als hij zelf nou de verliezende partij is, naar de ogen van het vlees, die hoe langer hoe meer vereenzaamt, hoe langer hoe meer tegenstand oproept onder de mensen. Hoe moet zo iemand ons dan helpen? Wat moet zo iemand ons geven? En dat was nu de gezindheid van het hart. En dat is de gezindheid van het mensenhart in het algemeen. Wat moeten wij met de Heere Jezus doen? Waar moet je de Heere Jezus neerzetten? De rozen die kunnen nog aan een kruisje in de kamer hangen. Maar een protestant, wat moet die nou doen? Bij de Roomse hangt hij daar maar stil te hangen als een beeldje. Hij doet geen kwaad, hij doet niets. Hij is onze lieve Heer. Ik hoor dat wel eens aan. Dat Roomse gepraat. Roomse mensen. O, onze lieve Heer. Ik hoop dat onze lieve Heer maar een beetje mooi weer geeft met de Pinksteren. En onze lieve dit en dat, die zal wel. Maar hij doet niks. Hij hangt daar maar stil. Ja, maar het wezen van 's mensen hart, zodra het in aanraking komt met het evangelie, met de Heer Jezus, ach, dat konden ze niet verdragen. Welzalig als wij ervoor ingewonnen zijn, als we geteeld werden door dat heilige evangelie, dat we de Heer Jezus hebben mogen liefkrijgen in onverderfelijkheid. Maar het gaat bij de een zus en bij de ander zo. Maar één ding is zeker, ze zijn totaal op het verkeerde spoor. En daarom dat bekeren bij die mensen, dat houdt niet in om van de ene vorm in een andere vorm te duikelen. Zoals een mens dat wel eens ziet, krachtens zijn opvoeding en het onderwijs dat hij krijgt. Die vroom was, die wordt nog vromer. Die bekeerd was, wordt nog bekeerder. Of die het zo erg nauw niet nam, die gaat het heel nauw nemen. En alles wordt hem zonde. Nee, als dat nou zo gelegen had bij deze mensen, dat alles er zo zonde was geworden, dan had Petrus ook weer gezegd, bekeert u. Want je gaat zo van de ene vorm in de andere vorm over. Maar het gaat om wat anders. Het gaat daarom, bekeer u van uw gruwelijk ongeloof in de Zonen Gods. Bekeer u van die innerlijke tegenstand tegen de genade en de ontferming. Bekeer u van uw ijdele waan dat je al lang bekeerd was. En dat je het eeuwige leven deelachtig bent of zoudt worden. En dat je naar de hemel gaat, naar de schoot van Abraham. Bekeer u daarvan. Bekeer u van al uw eigen heiligheid en eigen gerechtigheid en ongerechtigheid. Kom, wil het zeggen, tot een totaal andere gezin. Welke gezindheid? De gezindheid van een leeg, naakt, blind, allesmissend mens. De gezindheid niet van iemand die alles heeft, maar van iemand die alles mist. Maar die dan ook waarachtig wacht op de milde regen van Gods genade. Die alleen wacht op zijn spreuk, die hij op de snaren der blijde harp wil openbaren. Bekeert u. Ja, het is alsof de Heere zeggen wil, Petrus zeggen wil, jullie zijn van die grimmige roofdieren geweest, hè. Om het bloed van die ene te zoeken. Je hebt zo geschreeuwd. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Of dat je zeggen wou maken maar dood. Er is ons niks aangelegen. Maar bekeert u om nu te mogen zeggen. O Heere Jezus. Uw bloed komen over ons. Tot reiniging, tot vergeving van al onze misdaden. Boven alles van het gruwelijk ongeloof, waarmee wij u als de zaligmaker hebben buitengeworpen, buiten de stad en buiten ons leven. Zo gaat dat woord bekeert u met kracht inwerken in de harten. En al is het waar dat ieder mens zijn eigen kwaal, zijn eigen nood, zijn eigen ziektebeeld met zich draagt. Al is het waar dat iedere tijd ook zijn eigen eigenschappen heeft en kenmerken. Je hebt de eeuw gehad van de brave Hendrikentheorie. 18e, 19e eeuw. Alles liep over in geschrift en gepraat van de braafheid. En noem maar op. Je hebt ook eeuwen gehad waarin de mensen het zo nauw niet namen en onder de dekmantel van hun doop of gedoopt zijn en van de absolutie van de paus toch maar aanleefden. Och, maar het zaad, het wortelen van die zonde, in welke zonde we ons dan ook bevinden, is toch altijd het verzet, het weigeren van de overgave, het niet willen hijsen van de witte vlag. Want ja, wij kunnen zondaren zijn, in de een of ander kwaad verstrikt. En dat we ons best doen om dat kwaad te bestrijden. En om die of die zonde te laten. Zonder dat we nu de witte vlag hijsen en zeggen, Heere, ik ben een zondaar. Ik ben boos, indien dan gij die boos zet, wees me toch genadig. Ja. Kijk, daar loopt het over. Bekeert u. Bekeert u van die ijdele waan der trotse zielen, waarin die verzelfstandigde mens denkt dat hij buiten de Heer Jezus om, met God en met christelijkheid en met een Bijbel en met een belijdenis en met een doop en met alles bij elkaar, dat hij daar nou nog wat mee kan aanbrengen en toebrengen. Dan wil bekering zeggen, kom tot uzelf. Kom tot uzelf. Het is nu toch openbaar geworden wie we zijn. Het licht heeft verklaard dat we enkel duisternis zijn en dat het licht dat in ons is, ook nog duisternis is. Bekeert u. Terug. Je bent zo hard weggelopen van het kruis en van de zaligmaker. Maar keer terug op uw schreden en zie hem die nu verhoogd is aan de rechterhand des vaders in eer en heerlijkheid. Het woord dat spreekt nog. Bekeert u. Altijd weer. Is er eigenlijk in de verkondiging van het evangelie, al wordt het woord bekeert u nog niet eens genoemd, is er in iedere verkondiging van het heilig evangelie die draad van keer om. Hoor des Heere woord. Hoor hem af, keerige kinderen. Ja, dat is vermanend. In die zin vermanend, dat daarin ligt voor ons opgesloten dat we maar onbekeerde stakkers zijn. Maar hier kan het leiden, want de mensen zijn het ermee eens. In een ogenblik zijn ze het ermee eens geworden. Ze vechten er niet tegenin. Een dag daarvoor misschien zouden ze de zaak op stelten hebben gezet. Als je zoiets gezegd zou hebben. Wij, moeten wij ons bekeren? Wat denk je wel? En iedereen pleistert zichzelf met loze kalk en pleistert zijn eigen boze zweren af. Wat mankeert er aan mij? Maar vandaag, het is Pinksterfeest. Het is de dag van het welbehagen Gods. Het is de vervulling van zijn belofte. Nou brengt de Heere alle dingen bij elkaar. Hij maakt verslagen harten. Hij maakt door het licht de duisternis openbaar. Dan kan het ook leiden de boodschap. Bekeert u. Want dan zien wij voor onszelf. Heere, ik heb gedwaald. Ik heb mij gewend tot mijn eigen weg. Ik achtte u een van God geslagene en verdrukte. Maar nu zie ik het. Ik ben een onbekeerd, afgekeerd, verkeerd denkend schepsel. Bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Nou, dat gaat nogal gauw. Ja, de apostel, de Heilige Geest, die doet geen half werk. En het is hier Pinksterfeest. En het komt met grote kracht en heerlijkheid. Wij zeggen wel eens, zou je nog een poosje naar de kerk willen komen? Eer dat je dat besluit neemt. En dat is vaak ook terecht. Vaak is dat terecht. Want ja, je hebt niet zoveel verslagen mensen, verslagen harten en mensen die vragen, broeders, wat moet ik toch beginnen? Ik weet geen raad. Je hebt niet zoveel. Tenminste, dat, niet dat je het zo merken kunt. Dus dan moet je ook kunnen begrijpen dat er wel eens gezegd wordt, zou u nog een poosje naar de kerk willen komen zien? We kennen u eigenlijk amper. Een iegelijk van u worden gedoopt. Hier gaat het achter elkaar door. Ja, want de apostel, die kan nou wel zeggen, bekeert u. Maar waar blijft het vervolg, de rest? Dat komt er hier onmiddellijk bij, de troost. Want het bekeert u, je zou haast zeggen, dat heeft de Heilige Geest al gedaan. Ze zijn er al mee eens geworden dat ze hun zaligmaker hebben overgeleverd en uitgeleverd. Dat hebben ze al verstaan en beaamd. Daarom kan die daar niet bij blijven staan, want bij de Heere is vergeving. En dat er vergeving bij de Heere is, dat kan Petrus niet laten zien in de vorm van een riksdaalder of van een gulden. Dat kan hij niet laten zien door een papiertje dat de Heere Jezus achtergelaten heeft. En gezegd, je moet ze dat maar laten lezen. Want dan zouden ze nog kunnen denken, zou het een falsificatie zijn, zou het wel echt zijn. Dat kan de mens natuurlijk altijd denken, maar goed. Nee. Om te troosten en te sterken, om te bevestigen en om te verzegelen, heeft de Heere zijn heilige doop gegeven, dat heilig sacrament. Met andere woorden, de Heere zegt hier tegen zijn ongelukkige schepselen, weten jullie niet wat je moet doen? Draai om, kom hier, geloof mijn heil en troostrijk woord. Geloof het dat ik het ben die van de Vader gezonden is, in deze wereld om de zondaren zalig te maken en om des Vaders naam te verheerlijken. Ja, dat is ergens de eenvoudige waarheid van het heilige evangelie, door de Heilige Geest hier toegespitst in die korte woorden. Bekeert u en een iegelijk worden gedoopt. Want wat niet voor is, is tegen. Wat niet vergaderd, is verstrooid. Wat de Heere Jezus Christus niet lief heeft, is een vervloeking. Of zij een vervloeking. Er zijn geen drie wegen mogelijk. Daarom is dat woord zo'n eenheid. Bekeert u en een iegelijk van u worden of laten zich dopen. Op staat er in de grondtekst op de naam van Jezus Christus. Meestal is er sprake van in de naam. En dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Zo is de eigenlijke formulering. Maar dit is een van de weinige keren dat er eigenlijk staat en een iegelijk van u worden gedoopt op de naam van Jezus Christus. Toch heeft dat hier zijn diepe betekenis, dacht ik. En wel deze. Als die mensen daar staan, verslagen.
Als die mensen daar staan in de onmogelijkheid. Want die mensen hebben tegelijkertijd hun armoede ingeleefd. Bekeren, ja bekeren, wat is dat nou? Wat is nou bekeren? Hoe moet ik me laten dopen? Hoe moet ik dat nou doen? Moet ik dat vragen of ja, hoe is dat nou? Het kenmerkende van verslagen en verwarde mensen is toch niet dat ze het zo goed weten. En dat ze met twee handen dat woordje bekering aangrijpen en zeggen, nou weten we het, jongens, kom op, we gaan ons bekeren. Het is toch ook niet zo, nou hebben we het, jongens, we laten ons dopen. Dat willen de dweperige voorstellers wel. Die willen dat allemaal zo precies haarzuiver en scherp, precies pas geknipt, willen ze dat projecteren in die verslagen mensenharten. En dan kun je dat in woorden nog niet altijd uitspreken en uitleggen, maar dat je toch innerlijk voelt dat de werkelijkheid is heel anders, want God die doet het nooit zoals wij ons dat indenken. God die geeft ons nooit gelijk in onze voorstellingen, ja dan moet je zus en zo. Maar dan op een moment dan zie je dat wel eens helder liggen, dat je zegt, oh ja, zo staan die mensen daar. Niet als wetende, hebbende, bekeerde mensen die nu uiteindelijk de kans krijgen om hem te grijpen. Nee. Maar als mensen die daar met grote ogen staan, bekering, ja, dat is wel nodig. Dat weten ze wel. Ze hebben het er allerschandaligst afgebracht. Dopen, ja, dat is ook wel nodig. Niet alleen voor de heidenen, maar ook voor ons besneden Joden. Gedoopt te worden is nodig, gewassen te worden van alle ongerechtigheid. Maar dan zou er als het ware zo'n lacune, zo'n ruimte overblijven. Zo'n lege ruimte dat die ellendige mensen daar staan met de wetenschap innerlijk. Bekering is nodig, doop is nodig, afwassing van al onze zonden. Maar wat moet ik beginnen? Wat moet ik ermee aan? En daarom luidt de boodschap van Petrus door de Heilige Geest. En een iegelijk van u worden, bekeer u, en een iegelijk van u worden gedoopt. Op de naam van Jezus Christus. En op de naam, dat betekent op grond van wie hij is, Jezus, en wat hij gedaan heeft. Dat wil zeggen, niet op grond ook van de echtheid van uw bekering. Niet op grond zelfs dat u daar staat als verslagen, niet wetende mensen. Niet op grond dat je erachter gekomen bent, dat je je eigen zaligmaker hebt verworpen. Dat kan nooit de grond zijn, hier moeten de lijnen zuiver getrokken worden. Anders gaat de mens het centrale punt stellen in het schepsel. En dan worden de ontdekte zondaren worden vaak nog veel benauwder. Want zij kunnen het houvast niet vinden in hun verslagenheid. Ze kunnen het houvast niet vinden in hun vragen, wat moeten wij doen? Dat houvast kunnen ze ook niet vinden in hun bekering en in hun doop. Want als ze zich en in hun belijdenis, want als ze daarop zien, dan voelen ze en ervaren ze, Heere God, hier staat een mens rondom een mens met stinkende gebreken. Hier staat een mens terwijl die 's morgens misschien bewogen was tot in het diepst van zijn ziel. 'S middags ligt hij weer te snurken als een os. Of nog erger, hij is misschien boos thuis dat hij nijdig is om het een of het ander. Zo is nou de mens. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat daar iets op zou kunnen gebouwd worden? En dat is nu het geheim van vers 38. Petrus zeide tot hen, bekeert u. En verder, en een iegelijk van u worden gedood. En als er dan meer niet bij was, dan zou ik zeggen, nou dan gaat het maar niet door. Dan gaat het maar niet door. Want wat verandert daar nou mee? Wat verandert daar nou mee? Kan dat water dan mijn zonde afwassen? Kan mijn bekering mij dan in de hemel brengen? Die toch altijd nog bevlekt is en besmet. Altijd nog maar een ten dele. Nee, dat kan niet. Daarom is er een vervolg. En een iegelijk van u worden gedoopt. Op de naam van Jezus Christus. O, nu wordt het alles lichter. Nu wordt het alles vrolijker. Nu wordt het alles ruimer. Want daar sta ik, ellendige, die met mijn verslagenheid niet uit de weg kan. En die met mijn bekering en onbekeerdheid niet uit de weg kan. Ik die eigenlijk zo te waas ben dat ik niet weet wat moet er nu gebeuren. Ik hoor daar dat het alles mag geschieden op de naam. Dat is op grond van die dierbare zaligmaker. Dat hij is een zaligmaker van zondaren. Dat hij is een zaligmaker van onrechtvaardigen. Van onbekeerden. Van ongedoopte en gedoopte. En dat is nou de vertroosting die bij de vermaning gegeven wordt. En iegelijk van u worden bekeerd en laten zich dopen op de naam van Jezus Christus. Dan krijg je geen bekeerde mensen buiten de Heere Jezus Christus om. Geen veranderde mensen. Want dan zouden die veranderde mensen, die zouden weggevlucht zijn waar ze zich maar bergen konden. Want ze zouden met hun verandering geen raad weten. En vanwege hun bekering zouden ze zich schamen. Maar nu, op de naam van Jezus Christus. Dat betekent op zijn werk. Op zijn verdiensten. Op zijn lijden en sterven. Op zijn tranen die hij had tot spijzen. Dag en nacht. Wat een ruimte zit daarin, hè? Ook voor degene die zijn naam mochten belijden. En gedoopt worden. De ruimte zit niet in uw belijden. De ruimte, want daar kun je het nog wel eens vreselijk benauwd mee krijgen. De ruimte zit ook niet dat u zich laat dopen. Kun je het ook benauwd mee krijgen. Want als je er later over terugdenkt, dan ga je weer je eigen afvragen, is het nou allemaal wel waar? Heb ik dat nou wel echt gemeend, wel diep genoeg gemeend? Was ik me wel goed genoeg bewust? En dan zie je hoe langer hoe meer vraagtekens, hoe langer hoe meer onmogelijkheden opdoemen. Maar er staat op de naam van de Heer Jezus Christus. Dan is het goed. Dan zeg je, lieve Heere, ik val met mijn belijdenis en mijn doop en mijn bekering alleen in en op dat enige fundament. Vergeef me alles, Heere. Vergeef me alles. Laat ik dan zo nog maar zeggen, voor de meest ellendige die alles verdenkt bij zijn eigen, dan zeg je maar, vergeef me ook mijn bekering en mijn doop en mijn belijdenis. Want overal kleefden smetten en vlekken aan. Maar ontferm u over mij. Ik steun toch niet op iets dat in mij is. Ik steun alleen op de naam, dat wil zeggen op de persoon van de Heer Jezus Christus tot vergeving der zonden. Het sacrament komt er wel bij, wel degelijk. Want het sacrament bevestigt, verzegelt, bekrachtigt dat het eeuwig waar is. Dat het bloed van de Heer Jezus Christus, de bloedvergieters, reinigt van al hun zonden. Ook van die zonden, dat ze hem in ongeloof hadden verworpen. Dat is de vertroosting, vergeving. Geloof je dat nou? Soms zit je wel eens te denken, als je bij mensen komt die al oud geworden zijn. Ja, hoe ligt dat nou? Wat hebben zij toch voor een gedachte daarover? Ja, maar het is groot, dat weet ik, het is onuitsprekelijk groot. Het is niet in woorden te zeggen. Maar als je nou oud geworden bent. Ach, wat is het dan verdrietig, als je nog niet mag zeggen of durft zeggen, op zijn naam leef ik en sterf ik. Als een ellendige zondaar, maar op zijn naam. Hoe gevoelloos, hoe duister het er ook bij zit. Ik weet het alles. Het is erger dan dat ik het zeggen kan. Maar ik leef en ik sterf op zijn naam. En als de uren van de dood daar komt en je hebt niets te vertellen zozeer. En de mensen staan om je heen. Dat je ze niet nodig hebt. Maar dat je ze, als je niet al te veel pijn hebt, vriendelijk mag toeknikken en fluisteren op zijn naam. Ja, dat is de verborgenheid der godzaligheid. God die geopenbaard is in het vlees, om daar nou op te zingen. En de duivel zegt, dat is niet genoeg. En de goede bekeerde mensen, die zeggen ook, ja maar je moet wat hebben, je moet dit en je moet dat kunnen voorstellen. Nee, op zijn naam gedoopt, bekeerd, op zijn naam leven en sterven. Meer heb je niet nodig. Ja, nou ja, dan moet dat laatste er ook nog tussenuit. Dat staat er zeker nog in de weg, dat je bij je eigen denkt, als ik nou eens zus en als ik nou eens zo en als ik nou eens dat had en dat en als ik die hoor praten, dan heb ik niks en dan heb ik niks en nog eens niks. Maar nou zit je nog, ik heb niks en tegelijk grijp je handen uit om wat te hebben. Als je nou werkelijk niks hebt, dan zegt de Heer, je hebt ook niks nodig. Ik ben uw heil alleen. Ik. Dat is nou het rechte evangelie. Om daar nou van harte van overtuigd te mogen worden, innerlijke. Zulk één is mijn liefste. Zulk één is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. Hij heeft mij zwarte bruid. Met alle gebrek, met alle schulden, heeft hij volkomen voor zijn rekening genomen. En hij heeft alles in orde gemaakt. De Heere geven het u. Die geven het ons tezamen, om op de naam van Christus bekeerd te worden. En niet in naam van onze bekering. Want dan zou ik zeggen, och, dan past het ons om te zeggen, als ze zeggen, ben je goed bekeerd? Ik zeg, nee,
Ik ben niet goed bekeerd. Ja, maar je bent toch wel bekeerd? Nou, nee, ik ben ook niet bekeerd. Nee, ik ben wel omgekeerd. Ik heb nooit een oog gehad voor die dierbare zaligmaker. Daar heb ik een oog voor gehad. Voor gekregen. Maar bekeerd, dat is zo'n groot woord. Bekeerd ben ik net zoals die mensen die dachten allemaal dat ze bekeerd waren. Totdat ze in de gaten kregen dat ze zich van die verkeerde bekering moesten bekeren. Om als onbekeerde zondaren te ontvangen. Vergeving, doop, bekering. Alles wat ze nodig hebben. Op de naam van de Heer Jezus Christus. Alle zonden. Alle zonden. Tot vergeving der zonden. Alles uitgewist. Ook dat ze daar zo bloeddorstig stonden te roepen. Kruis hem, kruis hem. En dat ze zeiden, ha, hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Dat hij nu is afkomen van het kruis. Zou die vader van hem en zou die grote zoon des vaders, zou die dat allemaal kunnen vergeven? Jazeker. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden, hij straft niet naar onze zonde. Hij weet wat maaksel wij zijn. Vergeving. Daar loopt het toch over, hè? Dat onze schuld vergeven is. En dat de Heere ons de ongerechtigheden niet toerekent, gelijk David zegt. Wel gelukzalig is de man wien de Heere de zonde niet toerekent. En wiens overtreding bedekt is. Vrijgesproken. Vrij van alle doem en vloek. Omdat de Heer Jezus Christus zijn naam heeft waargemaakt. Ik draag de schimp, de smaad en de overlast. Ik draag uw heilige wet. Nu is er vergeving. Vergeving voor de meest ellendige zondaar. Vergeving voor de meest diep gezonkenste. Vergeving voor de melaatse zwarte bruid. Die zo ziek en zo verziekt is. Dat er geen één op aarde is die haar nog genezen kan. Erger dan de vreselijkste lichamelijke ziekte. Erger ziek. Er is vergeving. Alleen op de naam van de Heer Jezus Christus. Hij die de zonde gedragen heeft op zijn lichaam. Aan het hout. Zou hij die zondaren niet kunnen dragen. Zoals een herder de schapen draagt. Al hun misdaden hun vergevende. Hij kan. Hij wil. En hij zal in nood vergeven. Wie is een God gelijk gij. Die de ongerechtigheid vergeeft. En de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis. Niet meer gedenkt. Die al hun zonden in de diepte der zee werd. Wat groot, wat onuitsprekelijk is die vertroosting bij die vermaning. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Welke gave? Het staat eigenlijk, gij zult de gegevene Heilige Geest ontvangen. Nou, je zou in de eerste plaats kunnen denken daaraan die bijzondere uitstorting, die bijzondere vertegenwoordiging, zoals ze daar die discipelen zien staan, vol van vuur, ernst, liefde, verwondering, om zo ook opgenomen te mogen worden in die bediening des Geestes. Dan zou je zeggen, ziet het meer op die bijzondere gaan.
om ook te gaan getuigen van hem. Maar laten we het nog maar iets dichterbij zoeken. De vrucht des geestes is liefde, blijdschap, langmoedigheid, zachtmoedigheid, vrede. Dat is de vrucht des geestes. De Heilige Geest die het uit Christus neemt en het in de harten werkt. Die een dam opwerpt tegen die uitbrekende, voortwoekerende haatgevoelens. De Heilige Geest. De Heilige Geest als die geest der blijdschap. Die ons de Heer Jezus Christus toont. Want dat is toch de grootste gave van de Heilige Geest. Dat Hij Christus verheerlijkt. Om nu eens in plaats van voor ogen te hebben onze uitwerping van die Nazireer. Hoe wij hem hebben buitengesloten. Om nou die Heer Jezus eens terug te mogen ontvangen door de Heilige Geest. Zodat hij ons voor de ogen schildert door zijn woord ook in de harten. En dat hij hem ons dierbaar maakt. En dat hij hem ons in zijn graveerselen laat zien. En dat hij ons doet stamelen. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zodat de buitengeslotene binnengesloten wordt. Hij slaat zijn armen om de ellendige heen. Maar die armen en ellendige begeert ook zijn armen om hem heen te slaan. O dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Zacharia zingt het van Johannes. Maar wij zingen het van de Heer Jezus Christus. Hij is dat dierbare kind en die stof van vreugde. Om bij alle gaven, de Heilige Geest zelf en de gaven des Geestes, die ik u noemde. Maar nou in zonderheid die gaven des Geestes te ontvangen. Onze Heer Jezus Christus. Het grootste geschenk dat ooit gegeven kon worden. Die zoon, die geliefde. Dan krijgen ze hem weer terug. Die verborgene, die verachte. In wie geen heerlijkheid was. En dan wordt hij juist wel heerlijk. En dan zullen ze later wel zeggen. O, wat ben ik dwaas geweest. Vrouw, wat zijn wij dwaas geweest. Wij dachten dat hij die verachte was. Van God geplaagd en verdrukt. Maar wat dat deed hij voor ons. Wat is die dan onuitsprekelijk dierbaar. Wat zullen ze die gave des geestes hebben teruggevonden. Als ze terugdachten aan zijn omwandeling op aarde. Maar ook aan de profeten, wie heeft onze prediking geloofd? Wat zijn ze er dan bij mogen vallen? Waarlijk, hij heeft onze ongerechtigheden op zich genomen. Dat we daar toch nooit wat van hebben begrepen, vrouw? Dat we altijd er maar omheen liepen, onze ongerechtigheden. Om onze overtreding is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Daarom is hij zo ondergegaan in de toren Gods. Hij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Hij zou immers de Vader bidden, die zal u een andere trooster geven. Waar moet de Heilige Geest nu mee troosten? Is het niet met het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Met hem die nu verhoogd is aan des Heren rechterhand. We gaan naar huis die dan zijn woord gaarne aannamen. Werden gedood.
Hey. Niet dat vader heel wat, maar we vergeten misschien wel eens dat er in Jeruzalem duizenden, tienduizenden bij tienduizenden mensen waren. En met feest waren er al zoveel van heel de bekende wereld waren naar Jeruzalem getrokken. Het is een groot wonder. Maar als je het zou delen op die hele massa mensen, dan zou het maar een heel klein groepje zijn geweest. Een heel klein groepje. Want denk erom dat er wat mensen in Jeruzalem woonden en bijeenvergaderd waren. Ja, dat doe ik niet om het werk van God te verkleinen, maar om erop te wijzen. Petrus heeft gezegd, word behouden van dit verkeerd geslacht. Want hij zag daar overal wel omheen de spotters, die ermee spotten en omlachten. Dat zag hij wel. En daarom ziet hij die mensen die het niet meer weten, die staan te wankelen. Die roept hij toe, word behouden van dit verkeerd geslacht. Opdat je niet met ze ten verderven gaat. Het wordt tijd voor de afscheiding. Bruid. Want die met de wereld meegaat, zal met de wereld ten verderven gaan. En die een vriend deze wereld is, hoe zal hij een vriend Gods genoemd worden? Word behouden van dit verkeerd geslacht. Kom eruit, wil die zeggen. En dan komen ze, die het woord gaarne, dat wil zeggen, met behagen, gewillig, die er behagen in hebben. Die er smaak in hebben. Voor wie het een spijze geworden is, die je met verwondering het brood zien, dat uit de hemel was neergedaan. Behagen. God heeft een behagen, de Vader in zijn geliefde Zoon. De kerk krijgt ook een behagen daarin, in het woord der genade, in het woord van de ontferming, in het woord van de zaligmaker, die dan zijn woord gaarne aannamen. Het is graag of helemaal niet. Het is niet als iemand tot jaren gekomen is. Je moet je laten dopen, hoor. Denk erom, hoor. Je moet dit, je moet dat. Nee. Nee, er is een mogen uit genade. Een gedrongen worden uit genade. Een niet anders kunnen uit genade. Een gewillig volk uit genade. Die dan zijn woord gaarne aannaam. Die gezichten die begonnen toch weer op te klaren. Duurde niet zo lang. Die gezichten die dachten, we hebben alles verspeeld. We hebben alles verloren. Jezus Christus buiten de deur. Ze klaren hier op. En ze zeggen, hé, dat hadden we nooit gedacht. Wij zalig worden. Het is waar. Twijfel jij er nog aan? Ik niet, ik kan er niet aan twijfelen. En jij? Nou, ik ook niet, eerlijk gezegd. Je ziet het. Je voelt het. Je wordt erin meegenomen. Je wordt er gewoon in meegenomen. Je wordt erin gezet op de wagens van het vrijwillig volk. Op weg naar Jeruzalem, dat boven is. Op weg naar die tijd waar geen tijd meer zijn zal. Naar hem toe, om hem van aangezicht tot aangezicht te mogen aanschouwen. Waar alles wat ten dele is, zal ophouden. Twijfel jij nog? Ik niet hoor. Ja, ik twijfel wel aan mijn eigen. Ik twijfel wel aan alles. Maar daar moet het deksel op. Dat ben ik. En ik ben veroordeeld. En ik ben eigenlijk tot de dood verwezen op Golgotha. Moet ik dat ik dan aan het woord laten?
Moet ik dat ik dan met zijn twijfel, met zijn hoogheid, met zijn verkeerdheid en zijn onbekeerlijkheid, moet ik die dan maar laten praten? Nee, dat moet ik niet. Maar ik zeg uit genade en door genade. Daar twijfel ik niet aan. God heeft het zelf gezegd. We hebben het gehoord uit zijn eeuwig blijvend woord. En we hebben het gaarne aangenomen. Graag alsjeblieft ontferm u ook over mij. En we zijn ook gedoopt. Wij als kinderen dan, sommigen als volwassenen, we zijn gedoopt. De Heere heeft het bevestigd, betekend en verzegeld. Waar ga je heen? Geloof je het al? Uit genade? Ben je in die zin al bekeerd, dat het waarachtig is? Vrees niet, geloof alleenlijk. Nou, dan ga je opgewekt naar huis terug. Wat er ook is aan zorgen en moeite, mag je opgewekt naar huis teruggaan en nog wat eten en misschien moet je nog weg, hier of daar. Maar als dit maar in onze ziel mag liggen, Heere, u kent me. Mijn ik zeg, nee, dat zegt mijn ik. Nee, nee, nee. Maar u hebt het bevestigd. En daarom reken ik nou niet met mijn ik in de eerste plaats. Maar ik zeg door uw genade. Gij zijt de Christus. Gij zijt mijn Heere en mijn God. Amen.